Thank you. Goedemiddag gemeente, ik mag u van harte welkom heten hier in de grote kerk van Gorinchem. Ook iedereen die met ons meekijkt via de livestream of meeluistert, fijn dat u er bent. Onze wijkpredikant, dominee IJsinga, leidt de dienst en Arjan van Sluis bespeelt het orgel en de vleugel. Dan zingen. Afgelopen week heeft de landelijke kerk het advies uitgebracht om voorlopig niet meer te zingen tijdens de dienst. De motivatie voor dit veranderende advies kunt u op de website van de PKN nalezen. Het doet ons verdriet dat we niet meer kunnen zingen en met pijn in het hart heeft de kerkraad besloten om het zeer dringende advies van de PKN te volgen. Vandaag zal Arjan van Sluis de psalmen en de liederen spelen op het orgel en op de vleugel. Bij de livestream thuis kunt u vanzelfsprekend meezingen en is de ondertiteling in beeld. We denken na over andere vormen om de lofzang ook hier in de kerk gaande te houden. De collecte. We mogen ook vandaag weer geven van wat we hebben ontvangen. De drie collectedoelen deze zondag zijn de diaconiecollecte voor het noodfonds, de collecte voor de kerk en de wijkas. De zendingsbussen zijn bestemd voor leefgemeenschap Zilt hier in Gorinchem. We willen deze collecte van harte bij u aanbevelen. Er worden van deze dienst opnamen gemaakt. U kunt herkenbaar in beeld komen. En als u dat niet wilt, kunt u in de banken achter de pilaren plaatsnemen. Dan de schoonmaakhulp. Wie zou na afloop van de dienst de kosten willen helpen bij het schoonmaken van de banken? Dank jullie wel. Dat komt goed. Gemeente, laten we nu gaan zingen en de eredienst beginnen. We loven God met de woorden van lied 482, vers 1, 2, 7 en 8. Hier in de kerk zingen we in ons hart. Thuis mogen we uit volle borst meezingen. En van harte een rijk gezegende dienst toegewenst.
Thank you. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw houdt van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid. En die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader. In Jezus Christus zijn Zoon door de Heilige Geest. Amen. In stilheid is de lofzang tot onze God, tot Israëls God, die in Jezus de redder van de wereld is. Psalm 86, vers 5 en 6. Laten we die psalm tot ons komen. Psalm 86, de versen 5 en 6. Als antwoord op de belijdenis van ons geloof zingen we in het hart hier, of misschien hardop thuis, uit Psalm 52 en daarvan het zevende vers. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Psalm 52, vers 7. Op het wereldrond is er al eeuwenlang een gemeente van onze Heer Jezus Christus. In gemeenschap met al die gemeenten doen wij vanmiddag ook in Gorkum belijdenis van het geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En een ieder van ons belijden in haar of in zijn hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde, En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven is en begraven, nedergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan uit de doden. Hij is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. Ik geloof de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de opstanding van het lichaam. En ik geloof een leven in eeuwigheid. Amen. Laten we nu samen bidden en God vragen of Hij door zijn Heilige Geest vanmiddag merkbaar in ons midden wil zijn. Zullen we bidden? Eeuwige God in de hemel. Drie-enige God. Vader, in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. U, die woont en troont in Sion. U, de hoorder van het gebed, tot u komen wij in de stilte. Niet goed wetend wat te bidden. Want we zijn uit het veld geslagen. Niet in staat om bijeen te komen op de manier zoals we dat graag zouden willen. Niet in staat om uit volle borst u de lof te zingen. We zijn stilgevallen. En we weten niet hoe lang alles zal duren. Zelfs niet of onze gezondheidszorg het wel aan kan. En of we zelf niet besmet, ziek en geveld zullen raken. En in deze nood komen wij tot u. Waar dan heen? Naar u. Toch. Naar u toch, God, alleen. En in deze stilte bidden wij u om gehoor. Bidden wij u om vertroosting. Om uw nabijheid en om perspectief. Ja, wij bidden u, hoor ons, o God. En wees ons genadig. U die onze stilte hoort en peilt. Hoor ons stil zijn, toch als een loflied, als aanbidding, als roep om genade en ontferming. Ja, het lied zingt, tot u komt wat al wat leeft, tot u, o redder uit ellende, die alle schuld vergeeft. Wij bidden u, geef ons dan de kracht om het vol te houden. Geef ons vertrouwen dat u ons stil moeten zijn hoort. Geef ons geloof om de moed niet te verliezen. Spreek zelf vanmiddag, vanavond, hier in uw huis of meeluisterend thuis, dat we uw stem mogen verstaan. Heilige Geest, raak ons aan, dat het zal mogen trillen in ons bestaan, dat u een God bent die hoort, die ziet, dat u een God bent van genade, dat u een God bent die ons gebed hoort. Kom door uw Geest, raak ons aan. Help ieder die een taak heeft in deze dienst. We denken aan onze koster, aan Arjan. We denken aan de broeders die ook de techniek bedienen. Heere, wil zo bij en met ons in deze dienst hier en thuis zijn. Laat het. U bent almachtig, toch onvergetelijk worden op deze zondagmiddagavond, 17 januari 2021. Wees bij ons, vergeef onze zonden, we belijden u onze zonden en schuld. Was ons schoon in uw kostbaar bloed, Jezus Christus. Ja, Heilige Vader, doe vergeving ervaren. En geef dat we ook vanuit de rust van de vergeving hier in de stilte mogen zijn en zitten. En ook als we misschien wel zojuist inschakelden of als we zojuist deze kerk ook binnenkwamen, wil ons dan doen ervaren dat u liefde bent, vergeving, en dat u God bent en regeert. Zoals de ouderling van dienst het ook bad: u bent de trouwe, sta vast als alles wankelt. Dank u wel dat u zulk een God voor uw gemeente wil zijn in Jezus Christus. Dank u wel en hoor zo ons bidden in zijn Jezus naam. Amen. We willen gaan lezen uit de Bijbel. We willen dat doen uit het Bijbelboek Marcus, Marcus 7. En daarvan de versen 24 tot en met 30. We hebben één lezing, een lezing uit het Nieuwe Testament. Een lezen uit Marcus. Marcus 7. En daarvan de versen 24 tot en met 30. Marcus 7, te beginnen bij vers 24. En hij, de Heere Jezus, stond op en vertrok vandaar naar het gebied van Tyrus en Sidon. En toen hij in huis binnengegaan was, wilde hij niet dat iemand het wist, maar hij kon niet verborgen blijven. Want een vrouw van wie het dochtertje een onreine geest had, hoorde van hem, kwam en viel neer aan zijn voeten. Deze vrouw nu was een Griekse, afkomstig uit Syro-Fenicië, en zij vroeg hem de demon uit haar dochtertje uit te drijven. Maar Jezus zei tegen haar: laat eerst de kinderen verzadigd worden, want het is niet behoorlijk het brood van de kinderen te nemen en naar de hondjes te werpen. Maar zij antwoordde en zei tegen hem: ja, Heere, maar de hondjes eten toch ook onder de tafel van de kruimels van de kinderen? En hij zei tegen haar: omwille van dit woord, ga heen, de demon is uit uw dochter uitgegaan. En toen zij in haar huis kwam, merkte zij dat de demon al uitgegaan was en dat haar dochter op bed lag. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Zalig zijn zij die het woord van God horen en bewaren in hun hart. Tekst voor de preek is Marcus 7, vers 28. Maar zij antwoordde en zei tegen hem: ja, Heere, maar de hondjes eten toch ook onder de tafel van de kruimels van de kinderen. En het thema voor de preek is: kruimeltjes, kruimels, dat is toch ook brood? Kruimels, dat is toch ook brood? En voordat we daar samen over gaan nadenken, willen we zingen. in het hart of hardop Psalm 87 en daarvan de versen 3 en 4. Psalm 87, vers 3 en 4. Thema voor de preek is kruimels, dat is toch ook brood. En na het amen van de preek willen we met elkaar zingen lied 452 uit de bundel Weerklank, de coupletten 3 en 5. Lof zij de Heer, die uw lichaam zo schoon heeft geweven. Dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven. Hij heeft u lief, die tot zijn kind u verhief. Ja, Hij beschikt u ten leven. En ook het vijfde, lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen. Christenen, loof hem met Abrahams kinderen samen. Hart, wees gerust. Hij is uw licht en uw lust. Alles wat adem zegt. Amen. Lied 452, de coupletten 3 en 5. Gemeente van Jezus Christus. Alle met ons verbonden vanmiddag. Hier, maar ook thuis. Jongens en meiden, Amos en Romee, buurjongen en buurmeisje, zijn bij Amos in huis en kletsen en spelen veel met elkaar. Eten ook met elkaar, helemaal nu er geen school is. En dan zegt Romee, na het avondeten bij Amos en na het danken, na het eten, zegt Romee ineens, Amos, heb jij dat ook wel eens? Dat je tot de Heer Jezus bidt En dat je dan denkt dat hij je niet hoort. Ja, zegt Amos. Ik denk dan vaak aan die hondjes, mevrouw, uit de Bijbel. Die doorging met bidden en vragen. Die volhield. Eerst luisterde de Heer Jezus niet, noemde haar zelfs hondje. Maar, zei ze, zelfs een kruimeltje verhoring was al goed voor haar als hondje. Zelfs een kruimeltje verhoring was al goed voor haar als hondje. En de Heer Jezus hoorde toen naar haar gebed. Toen zij dat had gezegd, dat zo'n kruimeltje verhoring al voldoende was. En haar zieke dochtertje werd beter. Daar denk ik dan aan, Romee. Mooi, hè? Ja, zegt Romee, dat is mooi. Dank je wel. Nou, de preek nu verder. Het is de tweede zondag van Epifanie. En Epifanie, dat betekent verschijning. Jezus Christus is verschenen, gekomen. En rond zijn 30ste gaat hij zichzelf meer en meer bekend maken. Laat hij steeds meer van zichzelf zien. Verschijnt hij steeds meer. Nee, niet op de voorgrond, maar hij laat zichzelf steeds duidelijker zien. Hij laat de reden zien waarvoor hij kwam. Jongens en meiden, de Heer Jezus verklapt steeds meer van zichzelf. Dus niet dat hij overal verschijnt, nee, maar waar hij verschijnt, laat hij meer van zichzelf zien. Hoor je eigenlijk voortonen. Onthult hij zich, alsof je Arjan hoorde zeggen, en vandaag klinkt dat helemaal misschien wel in je oren, alsof je Arjan hoorde zeggen, wie kent de melodie van deze psalm of van dit lied niet? En wie wel? En dan speelt hij het meestal even voortonen, dan weet je hoe de wijs gaat. En ga je gemakkelijker de grens van het onbekende lied over. Dus dat is een soort voorafje. Een amuse om de smaak. Om de smaak op te wekken. Om de smaak op te wekken voor het diner, een amuse. Of de ouverture voorafgaand aan de opera. Een vooraf, een voorspel, het kleine begin. Het is als een bloem in de knop. Zo zal het lied straks openbloeien. En weet jij, op deze tweede zondag van Epifanie speelt Marcus een voorspel. Voorafgaand aan het grote concert waar Jezus leven op uitloopt. In Marcus 7, is al iets kleins in de knop aanwezig over Jezus' grote doel op aarde. Want zijn lijden, sterven en weer opstaan, zijn verzoening door zijn kruisoffer, zijn genezende liefde is niet alleen voor Israël, maar voor de hele wereld. Ook voor ons, nu. We zien hier dus al iets van hemelvaart en Pinksteren. Het lied zingt toch, want de geest doorbreekt de grenzen, alle grenzen die door mensen zijn gemaakt. Nu komt het evangelie tot alle mensen, Pinksteren. Ook buitenlandse heidenen worden opgenomen in het reddend handelen van Israëls God. Het gaat nu dus over de grenzen van Israël heen. Pinksteren zit hier in Marcus 7 al in de knop. Want ook het dochtertje van de Griekse vrouw uit Marcus 7, dat door demonen bezet was, dat dochtertje over de grens, wordt ook genezen. Want door de geest zijn er geen grenzen aan Jezus' macht, voor wie een wonder van hem verwacht. Ja, het zit allemaal nog in de knop. Nog niet zeggen. Maar toch zien we het eigenlijk er wel in. Pinksteren, daar draait het op uit. Nou, in Markus 7 vers 24 gaat Jezus dus de grens over, letterlijk. Jezus vertrok uit Galilea, dat ligt al noordelijk in Israël. Jezus vertrok naar een nog noordelijker gedeelte. Hij gaat naar het grensgebied tussen Galilea en de steden Tyrus en Sidon. Jezus gaat de noordgrens over, gaat naar het buitenland, gaat naar de landstreek Syro-Fenicië, waar de Canaanese afgoden Baal en Astarte werden gediend. Wat Jezus daar doet? Nou, het lijkt erop dat Jezus er even geen zin meer in heeft. Jezus is mens en hij is het ergens zat. Hij lijkt geïrriteerd. In vers 24 staat dat hij het heidense buitenland een huis binnengaat en dat hij niet wilde dat iemand het wist. Het lijkt erop dat Jezus niet naar het buitenland is gekomen om te preken of om mensen te genezen. Nee, hij wilde zich er een tijdje schuilhouden. Voelt Jezus zich soms een uitgeknepen spons? Is hij moe? Het zou kunnen. Want als je Markus 1 tot en met 7 leest, en misschien kun je daar van de week eens tijd voor nemen, maar als je die eerste 7 hoofdstukken leest, dan zien we daar Jezus actief bezig. In die eerste 7 hoofdstukken. Hij is enthousiast. Gedreven door de geest, Markus 1 vers 10. Dat betekent enthousiast, ook werkelijk. Gedreven door Gods geest, toe, theos, God. Gedreven door Gods geest, enthousiast. Jezus, hij preekt, enthousiast. Hij geneest, hij bouwt aan het koninkrijk van God. De 12 discipelen worden uitgekozen, maar er komt tegelijkertijd met dat bouwen een steeds grotere tegenwerking. En ik noem, Jezus wordt door zijn eigen volk tegengewerkt, door zijn eigen club tegengewerkt. In Nazareth wordt Jezus zelf door zijn eigen dorpelingen veracht. En ik noem zijn vriend en broeder Johannes de Doper. Hij wordt door de Romeinse overheid onthoofd. En dan noem ik ook de tegenwerking van de godsdienst. De tegenwerking van de fariseeën en de schriftgeleerden. Steeds maar zeuren en zagen. En dan barst in hoofdstuk 7 ergens de bom. In het gedeelte, voor het gedeelte wat wij hebben gelezen. Markus 7 vers 6 tot en met 9. Daar barst de bom. Jezus gaat schelden. Huichelaars! Over jullie is het al voorzegd, fariseeën en schriftgeleerden, huichelaars. In Jesaja staat het, jullie eren God de Vader met de lippen, maar jullie hart houdt zich ver van hem. Huichelaars, je doet alsof man, wat voor waarde heeft God werkelijk in je leven? En waarom werk je mij, Jezus, steeds zo tegen? Waarom haal je de neus voor me op, negeer je me? Ik doe alleen maar goed. En altijd kritiek, hier kom ik te weinig en daar kom ik te veel. Dit doe ik niet goed. Jezus, hij is er misschien zo zat van, dat hij begon te schelden. Hij ging de grens over van het fatsoenlijke, ging. En nu gaat hij de grens letterlijk over, gaat. Naar het buitenland gaat hij. Nu even niet binnenland. Hij kwam om goed te doen. Maar wat kunnen mensen je leegzuigen? Je verzoeken. Jezus trekt zich terug. Zou daar een wisselwerking tussen kunnen zitten tussen God en zijn volk? Dat als je hem met al zijn liefde niet hoeft, niet moet, dat hij zich dan terugtrekt. God die zich kan terugtrekken. Ik vroeg me af, houden we het nog vol thuis te bidden, 1 minuut per dag, kruimelgebed zeker, maar houden we het nog vol om te bidden voor predikanten en prediking? Bid toch steeds alsjeblieft om de doorwerking van Gods geest in de gemeente, zodat er geen terugtrekken van Gods geest zal plaatsvinden. Maar Jezus trekt zich dus terug voor zijn eigen volk, is misschien moe van de tegenwerking. Maar staat er na de laatste komma van vers 24. Maar Jezus kon in dat buitenlandse huis niet verborgen blijven. Hij krijgt geen rust. Uitleggers denken dat Jezus direct na de reis er net aangekomen is in dat huis, eerst even aan tafel aanschuift om te eten, brood te eten. Begrijpelijk. Hij is moe van de reis van 2 dagen en hongerig. Jezus schuift aan tafel aan en gaat brood eten. Misschien is hij wel ergens te gast, in een gezin met kinderen. En Jezus, mens als hij is, man. En een man is anders voor, tijdens en na het eten. Een man is beter aanspreekbaar na het eten dan tijdens of voor het eten. Maar Jezus lijkt in dat buitenlandse huis wel gestoord te worden voor of tijdens het eten. Jezus, ja wat nou weer? Een vrouw, ja wat een vrouw. Ik ben net aan het eten, zie je toch? Ja, maar ze is er al. Wie ze trouwens is? Ze? Nou, die vrouw is een Griekse vrouw. Ook uit de streek Syro-Fenicië. En Grieks is hier eigenlijk synoniem voor upper ten. Haute couture. Rijk. Want in vers 30 staat dat als de vrouw weer in haar huis komt, dat dan haar dochtertje genezen op de bank, op de sofa, op het lichtbed ligt. Niet op een slaapmatrasje of zo, maar op de sofa. Een rijke Griekse madame dus, maar die vrouw is in nood. Haar dochtertje is bezeten door een onreine geest. Haar dochtertje bezit van een demon, een duivelse geest. Dus psychisch is het bij het meisje donker. En daarmee heeft ze misschien wel zelfmoordneigingen. Ja, Satan en de demonen moeten niets hebben van het leven. Zal je dochtertje maar zijn. Ja, ook al ben je nog zo rijk als die Griekse madame. Maar als je kind niet meer is, zelfmoordpogingen heeft, en als je kind het ook nog zou doen, dan ben je zeker als moeder arm. Want wie zorgt er voor je als jij als moeder oud bent en je dochter is overleden? Deze vrouw rijk, maar toch arm. Je kind gedragen in je buik. Als je kind verteerd wordt door een ziekte, een psychische ziekte, wanhopig ben je dan. Nou goed, deze wanhopige vrouw meldt zich bij de Heer Jezus. Ze moet bij de Heer Jezus zijn. En hij zit misschien net te eten. Jezus, ja wat nou weer? Je ziet toch dat ik even aan het eten ben, maar die wanhopige vrouw, ze ligt al neergeknield aan Jezus' voeten en ze vraagt of Jezus, ja ze smeekt of Jezus de demon uit haar dochter uit wil drijven. Volgens mij moet het hoorbaar stil geweest zijn. En dan zegt Jezus tegen haar, laat eerst de kinderen verzadigd worden. Want het is niet behoorlijk het brood voor de kinderen te nemen en naar de hondjes te werpen. Dat is een snedige opmerking. Deze opmerking moet ook door die geknielde dame heen gesneden zijn. Die Griekse dame, ze wordt vergeleken met een hondje. Deze heidense vrouw met haar dochter, hondjes. Wat bezielt Jezus? Waarom is hij zo kortaf? Wat bedoelt hij? Nou, hij bedoelt, net zoals hij nu zelf aan tafel zit en brood eet. Hij bedoelt dat hij, Jezus, het brood des levens, het genezende brood des levens, eerst gekomen is voor de kinderen. Hij, Jezus, is genezend brood, vergevend brood. Hij voedt je, maar hij is eerst gekomen voor de kinderen, voor Israël, voor de Joden. De Joden zijn de kinderen van God, staat in Deuteronomium 14 vers 1, Hosea 11 vers 1. Jezus houdt zich hier aan zijn vaders missie. Jezus houdt zich hier aan de opdracht van God de Vader. Eerst moet Israël verzadigd worden. Israël was het volk waarmee God zich wilde bemoeien. Israël was het volk waar God mee op weg was gegaan in de geschiedenis, om die geschiedenis om te vormen tot een heilsgeschiedenis. Jezus houdt zich hier aan Gods raadsbesluit. Eerst de Jood, dan pas de Griek, de heiden. Zo blijft het in de hele Bijbel. Ja, ook nu, al zoveel jaren na Pinksteren, nadat de ouverturen en het concert al geklonken hebben, blijft het nog zo, anno nu, eerst de Jood. En Jezus was een Jood. Jezus kwam uit het Joodse volk en dan pas de Griek. Eerst moeten de kinderen verzadigd worden, eerst. En dat is trouwens een volgorde en geen rangorde. Kijk jongens en meiden, dit wordt er hier mee bedoeld. Als er een wedstrijd viool spelen is tussen twee hele goede meiden, de een een Nederlands meisje en de ander een Chinees meisje, dan moet er één beginnen met viool spelen. Dat moet worden bepaald. En de jury kan dan bepalen dat bijvoorbeeld het Nederlandse meisje mag beginnen. Nou, zo heeft God bepaald dat hij met de Joden wil beginnen. Met Israël. En dan terug naar die wedstrijd. Die twee violisten gaan spelen. Eerst het Nederlandse meisje, dan het Chinese meisje. Maar ze spelen allebei zo gelijk dat de jury ze allebei de gedeelde eerste plaats geeft. Ze zijn gelijkwaardig. God begint met Israël, maar laat de heidenen er ook bij. En God laat de heidenen gelijk zijn aan Israël en binnenkomen in het koninkrijk van God. Maar eerst het kind, dan het hondje. Eén moet beginnen en het hondje wordt ook echt niet buitengesloten. Nee, kijk maar hoe het hier verder gaat. Jezus had net gezegd, levensbrood, dat is eerst voor de kinderen. Maar, dan antwoordt de vrouw, ja heren, zo is het. U hebt gelijk, eerst de Jood, dan de Griek, eerst de kinderen. De vrouw, ze kent haar plaats, als heidin, als hondje. Ze erkent Jezus als Heer. Ze ligt neergeknield. Ja, heren, zo is het. Maar, zegt ze maar, de hondjes eten toch ook onder de tafel de kruimels van de kinderen? Jezus krijgt een snedig antwoord terug. Een eerbiedig koekje van eigen deeg. Want de kinderen, de Joden, lopen te kruimelen. Ze lopen te zeuren en te zagen. Daar weet Jezus alles van en daarom is hij hier. De Joden moeten Jezus als het brood des levens niet. En daarom is Jezus ook in het buitenland. De eigen club, de kinderen van God zijn vader, zijn eigen broers en zusters. Ze moeten hem niet. In de tijd dat de kinderen verzadigd moeten worden, in de tijd dat Jezus als brood op tafel staat, in die tijd zitten de kinderen te smeren en brood te verkruimelen. Ze moeten het brood niet. En het brood ligt over de grens van de tafel op de grond. De kinderen, ze verspillen eten. En waarom? Waarom zouden de kruimels dan ongebruikt onder de tafel blijven liggen? Kruimels van de kinderen is toch brood voor de hondjes? De honden lusten er brood van. Kruimels is toch ook brood? Stroopwafelkruimels is toch ook stroopwafel? Geraspte kaas blijft toch ook kaas? U, Heer Jezus Christus, verkruimeld door uw volk, uw kinderen, kunt nu toch ook de hondjes voeden? En ik denk dat het weer even stil geweest is. En dan zegt Jezus. Jezus die weer weet waar hij het voor doet. Jezus, hij wil er zo graag zijn voor God en voor mensen. Jezus zegt tot de vrouw, omwille van dit woord. Omdat u zo snedig gesproken hebt, vrouw. Omwille van dit ergens gevatte antwoord. Heerlijk als een vrouw zo'n snedige opmerking plaatst. In Markus 15 vers 28, waar deze geschiedenis ook staat, zegt Jezus daar nog bij. Groot is uw geloof, vrouw. Omdat ze dus ergens een toonbeeld is van volhardend geloof, van volhardend vertrouwen, van geloof en vertrouwen dat altijd openingen ziet. Ook daar waar nauwelijks openingen zijn. Omwille van dit geloof en om de erkenning dat Jezus eerst voor Israël gekomen is, laat Jezus zich door de woorden van de vrouw overwinnen en geneest hij het meisje. Jezus zegt, omwille van dit woord, ga heen. En de demon is al. Nou toont Jezus zijn majesteit weer. En de demon is al uit uw dochter uitgegaan. En daarmee wordt door Jezus de grens overschreden. De heidenen gaan delen in de redding en de genezing van de God van Israël. De kruimels voor de honden zijn ook inderdaad brood. Blijft brood. Ook al was het bestemd voor de kinderen. De hondjes eten vrolijk en kwispelend mee. Het dochtertje wordt op afstand genezen. De destructieve macht van Satan is ook over de grens verbroken. Jezus is Heer, koning voor heel de aarde. Eerst voor de Jood. Dan voor de Griek in deze volgorde. Maar dat is geen rangorde. Het brood is voor iedereen. De koning van de Joden is de redder van de wereld. De koning van de Joden. En daardoor onthouden we dat het eerst en vooral Joods brood is. Dat Jezus zoon is van de God van Israël. Dat Jezus gekomen is om de wet en de profeten van Israël te vervullen. Dat Jezus, Gods vlees en bloed geworden, liefde is. Jezus kunnen we nooit loszien van de God van Israël. Dit brood en zijn kruimels, Jezus Christus, zijn van de Joodse bakker en schepper en maker, God de Vader. En Jezus, hij werd aan het kruis als breekbaar brood verbroken. En het ergste is dat zijn eigen volk, de kinderen, hem niet allemaal moesten. Een mysterie, of niet? Maar zo alleen als verbroken brood kan Jezus nu aangeboden worden voor iedereen, mysterie. Aan iedereen die als die vrouw met lege handen bij de Heer Jezus geknield ligt en alleen aangewezen is op zijn genade. Ja, genade van God in Jezus, daar moeten we het allemaal van hebben. Gelooft u dat? Genade van God in Jezus, daar moet je het van hebben. Geloof jij dat? Moede kom ik, arm en naakt, tot de God die zalig maakt. Niets breng je mee, alles, hoe klein het kruimeltje ook is, maar dat is alles, komt van zijn kant. Pak de kruimels maar, het mag. Je mag van de vloer eten, het is schoon. Ja, schoonmakend en genezend is dit genadebrood. Wat kunnen we ervan leren? 5 dingen. In de eerste plaats, laten wij als heidenen de kruimels niet verachten. Die zijn voor ons. Wij zijn kruimelchristenen. En is een kruimeltje ook niet meer dan genoeg? Die kruimel is toch ook brood? Hebben we meer verdiend dan? Nee. 1 kruimel van Christus aanwezigheid. Hoe weinig is het? Maar ook hoeveel? In de tweede plaats laten we de kruimels ook bij andere heidenen brengen. Het hoeft dus niet veel te zijn. Niet het vele is goed, maar het goede is veel. We merken dat ook bij Emmaüs. We hebben iets te zeggen. Iets te zeggen te hebben. Maar toch met uitwerking. In de derde plaats, laten wij als christengemeente uit de heidenen, laten wij onze plek weten ten opzichte van Israël. Zij zijn de kinderen. Laten wij dan Israël jaloers maken door met smaak de kruimels op te eten. Tot de laatste kruimel toe met smaak. Ja, Jezus, Hij is ons alles. Jezus, Hij verbindt ons met Israël. Laten we voor Israël opkomen. Daarom ons jaarthema Israëls feesten. Kennis van de God van Israël is kennis over de Vader van Jezus Christus. Want het zal ooit voor de wereld op aankomen. Ben je voor of tegen de Jood? En je spuugt toch niet in de bron van waaruit je hebt leren drinken. We eten van het Joodse brood, hè? Leven door Joods brood. In de vierde plaats, in een echte worsteling met God, is God blijkbaar te verbidden. Jezus liet en laat zich overwinnen. Geloven, dat is ook ruimte zoeken die er logischerwijs niet is. Geloven is meer dan logica. God laat zich naar de mens gesproken op andere gedachten brengen door degene die dag en nacht tot hem roepen. Want als degene die aanklopt en bidt en smeekt en roept en blijft volhouden, zoals ook die weduwe bij die onrechtvaardige rechter, of zoals Jacob aan de rivier, ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegent, als we zo met God omgaan, dan kan hij tenslotte toegeven. De weduwe uit de gelijkenis van Lucas krijgt haar recht, Jacob de zegen. God kan zich laten verbidden. Monica, de moeder van kerkvader Augustinus, had zoveel voor haar zoon gebeden, dat bisschop Ambrosius zei, een kind van zoveel gebeden kan niet verloren gaan. En Monica heeft het mogen meemaken, dat haar zoon tot bekering kwam. Augustinus schreef daar later zelf over, Heren, u hebt uw hand naar mij uitgestoken. En mij uit de duisternis gehaald. Dat gebeurde door middel van mijn moeder, die steeds voor mij gebeden heeft. En u hebt haar verhoord. Volhard. Blijf in Gods liefde. En zagen we het ook niet bij die Griekse vrouw, een moeder die voor haar kind opkwam? Ze werd verhoord. Volhard dan. Blijf in Gods liefde. Thema van de gebedsweek. Bid voor de kinderen, vaders en moeders. Bid dat ze ook bevrijd mogen blijven uit geestelijke machten. Het is de week van gebed. Sta deze week, is elke dag even stil bij dat blijf in mijn liefde. Voor je gevoel soms zulke kruimelgebeden. Maar het gaat niet om veel woorden. Maar houd vol. Al lijkt het dat Jezus niet hoort. Hij zegt zelf, blijf. Johannes 15, vers 5 tot en met 9. Kijk dan op de weekbrief of op de website hoe je kunt blijven volharden in het gebed. Als laatste, als vijfde. Als wij als heidenen al met de kruimels verzadigd kunnen worden, verzadigd. Hoe zal het dan zijn? Eens bij die grote maaltijd in het Koninkrijk van God. Hier aan de avondmaalstafel nog brokjes. Straks in het Koninkrijk aan de tafel bij de bruiloft van het Lam. Een volheid, heerlijk. Ja, als kruimelchristenen mogen we delen in Gods koninklijke overvloed. Wat een hoop wil God in Jezus ons geven. Wat een blij vooruitzicht voor ieder die gelooft. Laten we dan deze grenzeloos grote drie-enige God, God van Israël, danken, loven en prijzen. Hij smeet alles samen tot één grote symfonie. Crescendo na forte, fortissimo. Jezus, de koning van de Joden, is de redder van de wereld. Lof zij die Heer. Amen. Zullen we nu de Heere God danken en hem ook bidden. Drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij danken en loven en prijzen uw grote naam. Dank u wel dat wij als kruimelchristenen mogen weten dat u er bent, ook voor ons. U kwam eerst voor Israël, voor de Joden, voor uw kinderen. Voor hen is het brood, voor ons zijn de kruimels. En dat maakt ons laag en bescheiden en klein. En maakt ons toch op de knieën dankbaar. Maar wij bidden u, wilt u de kinderen, wilt u Israël, met eerbied gezegd, trek laten krijgen in het levensbrood. Leer hen te eten van het levensbrood. Doe hen leven door Messias Jezus Christus. Heer in de hemel, dank dan zo voor het onderwijs. Over het aanhoudende gebed. Dank die nederigheid en die neerheid van die Griekse vrouw. Het werkte een groot geloof uit. Dank dat u het ons wilde laten zien. En leer er ons ook op te letten. U laat zich blijkbaar verbidden. U bent een God die hoort. Ook nu. En daarom bidden we. Leer ons bidden. En we bidden voor uw gemeente. We bidden voor hen die kuren moeten ondergaan. Wees nabij. Schenk uw zegen. Doe uw aanwezigheid bemerkbaar zijn. We bidden, wil zo zijn met allen die ziek zijn, die moeite kennen, een verborgen kruis met zich meetorsen. Heere, ontfermt u zich over hen. Wij danken u met haar die vandaag terugkwam uit het ziekenhuis. Dank u wel dat u doorhielp, kracht gaf. Dank u wel voor alles wat u uit genade schonk. En dan danken we u ook verder voor goede medische zorg in ons land. We danken u voor de grote inzet van medisch en zorgpersoneel. Dank u wel, Heere. En schenk zo alles wat nodig is ook in de pandemie die ons treft. Heer, en dan willen we ook samen bidden voor onze vervolgde broeders en zusters. We bidden u met name voor christenen in het overwegend islamitisch Pakistan. Ze worden vaak behandeld als hondjes, als tweederangs burgers. En op allerlei gebieden worden ze gediscrimineerd. En we bidden u dat ze, ondanks alle vervolgingen die er zijn, toch zullen volharden. We bidden u, wilt u hen volharding geven? En dat ze zo een licht mogen zijn en het evangelie op een vreedzame manier door gebed mogen uitdragen in hun omgeving. Wilt u het doen, alstublieft? We bidden u voor de actie Kerkbalans, wilt u ons in het hart geven om te geven voor u en uw gemeente. We bidden u voor onze overheid, voor alle die ons regeren, voor onze burgemeester. Heere God in de hemel, wilt u zo met allen die in de overheid ook werkzaam zijn, wilt u hen nabij zijn, verlichten met uw Heilige Geest om de juiste beslissingen ook te nemen in de strijd tegen het coronavirus. Heere, en geef ons ook als burgers geduld en volharding. En ook bidden we voor het kabinet dat demissionair is. Heere, wilt u geven dat ze zich steeds ook verantwoordelijk mogen weten voor datgene wat ze doen. Heer in de hemel, wij bidden u nogmaals voor uw volk Israël. We willen ook met name plekken noemen. De Gazastrook, zuidelijke dorpen vlakbij de Gazastrook. Regelmatig worden deze dorpen getroffen door raketaanvallen. We bidden om uw bescherming voor deze dorp. Heer in de hemel, zo is ons gebed ook in dit gebed. Het laatste, zo is ons gebed ook voor Israël. Heere, wil zo met hen zijn. En dank u wel dat u ons de kruimels gaf. Wat ook alles is waardoor we ingelijfd zijn, verbonden zijn, helemaal erbij horen bij u. Dank u wel. Zo hebt u het gedacht en uitgedacht. Dank u wel. En doe ons eruit leven tot eer van uw naam. We danken en bidden u in de vergeving van onze zonden in Jezus' naam. Amen. Ons slotlied is lied 400 uit de bundel Op toonhoogte. En daarvan willen we zingen. In het hart of hardop de coupletten 1, 2, 3 en 4. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag. Als Jezus weer zal komen op de wolken. Als al wat leeft de natieën, de volken, zich voor hem zullen buigen vol ontzag. En wat er verder volgt in de coupletten 1, 2, 3 en 4. Ontvang nu de zegen van God voor u en voor jou en voor allen die bij u of bij jou horen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest zij met jullie allemaal. Amen.